In vers 32 van Lucas 9 lezen wij Petrus nu en die met hem waren, Jacobus en Johannes, de twee broers, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Blijkt toch altijd moeilijk te zijn om bij de Heer te blijven en de blik op hem gericht te houden. Ook als zij in Gethsemane zijn, in Marcus 14, dat we er straks al hebben aangehaald, sukkelen zij in slaap, helaas. En zegt de Heer, kunt gij niet 1 uur met mij waken? Zodat, we waren er straks bij 3 van de 12, dat is 1/4, maar hoeveel daarvan zich dan nog wakker houden, is ook nog maar de vraag natuurlijk. Maar niettemin, als men niet slaapt, dan ziet men in dit geval zijn heerlijkheid en ziet men ook Mozes en Elia. Zoals gezegd, die 3 horen min of meer bij elkaar. De enige die ontbreekt eventueel in het rijtje is Saulus van Tarsus. Maar als we erop houden dat de Heer Jezus en Elia en Mozes behoren tot de oudtestamentische profeten, en dat is ongetwijfeld zo, dan horen ze bij elkaar en is het rijtje uiteraard compleet. En hebben wij hier 2 of 3 getuigen, 2 of 3, bij wie, bij het woord van wie alle woord zou bestaan, uiteraard. Achter Mozes en Elia zit nog een ander verhaal, waar ik er straks aan voorbij gegaan ben. Met prompt komen daar natuurlijk opmerkingen over. In Openbaring 11 lazen wij over deze 2 getuigen. Deze zijn de 2 olijftakken die voor de ganse aarde staan enzovoort. Ontleend aan Zacharia hoofdstuk 4, aan dat gedoe met die olijfboom en die leidingen die daar lopen vanuit de olijfboom naar het vat waarin de olie verzameld wordt. Dat is dat schriftgedeelte waar staat, niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het zijn uitspraken namelijk, ook daar, over onze tegenwoordige tijd. Waarbij niet door kracht noch door geweld, niet door uiterlijk vertoon of wat dan ook, de Heer zijn werk doet en komt tot de bouw van zijn gemeente. Het hangt samen met, hij zal zijn stem op de straat niet verheffen en dat soort dingen meer uit de profetieën van Jesaja. Maar de aardigheid is dat waar Openbaring 11 zegt dat deze 2 getuigen voorgesteld worden door deze 2 olijftakken, of andersom, dat deze 2 olijftakken of olijfbomen een beeld zijn van Mozes en Elia, moet ik u toch zeggen dat als je de uitspraak in Openbaring 11 niet had, zou je daar absoluut niet op gekomen zijn, denk ik. Ik weet het nooit zeker van u natuurlijk, maar ik denk het niet. Wat je daar vindt namelijk in Zacharia 4... is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarbij je zou kunnen concluderen, tenminste dat heb ik gedaan, dat die 2 olijfbomen of olijftakken een beeld zijn van de gemeente, althans van het ontstaan van de gemeente. En waarom er 2 zijn, ga ik nu ook niet op in, maar daar is een goede verklaring voor. Kortom, die olijfbomen zijn een beeld van de gemeente. Het hangt trouwens ook samen met die andere olijfbomen in Openbaring 11 enzovoorts. En dan gaat het uiteindelijk ook over het ontstaan van de gemeente enzovoorts. En het is dus enigszins verrassend als wij in Openbaring 11 lezen dat het slaat op de 2 getuigen. Maar de oplossing van dat probleem is hierin gelegen, dat die 2 getuigen namelijk in hun bediening de gemeente als zodanig vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, dat deden zij in het verleden via de tekenen die zij deden. En zij zullen dat ook in de toekomst doen, zeer letterlijk, wanneer zij de functie van de gemeente voortzetten hier op aarde na de opname van de gemeente. Het zal ook duidelijk zijn dat dat een tijdelijke aangelegenheid is. Daarstraks stelde ik de retorische vraag: en heeft hun prediking dan ook resultaat? En die heb ik niet beantwoord. Maar het antwoord is uiteraard ja, die prediking heeft resultaat. Maar het heeft tot resultaat dat degenen die tot geloof komen doen wat de Heer gezegd heeft, namelijk uitgaan buiten de legerplaats. Dat doen ze dan ook. En in Openbaring 12, dat is het volgende hoofdstuk in Openbaring, vinden we dan ook inderdaad vermeld dat de gelovigen die er dan zijn inderdaad de stad verlaten en een toevlucht zoeken in de woestijn enzovoorts. Letterlijk, tamelijk letterlijk, buiten de legerplaats en inderdaad in de woestijn. Dat is natuurlijk een onderwerp op zich, waar ik nou verder niet op inga. Maar het wil wel zeggen dat de prediking van de twee getuigen uiteindelijk leidt tot de bekering van het Joodse volk als zodanig. Niet zonder slag of stoot, maar ze geven daar dan toch de aanzet toe. En dat precies is de functie van de gemeente. Want men lezen opnieuw Romeinen 11, waar ook twee olijfbomen trouwens geïntroduceerd werden. In een iets andere toepassing. Maar niettemin, je komt daar toch. En Romeinen 11 eindigt ongeveer met te zeggen dat Israël in de toekomst barmhartigheid zal krijgen door onze barmhartigheid. Dat wil zeggen dat een oorzakelijk verband is tussen de bediening van de gemeente en de bekering van Juda, de bekering van het Joodse volk en van daaruit de bekering van heel Israël. En als de gemeente voor die tijd weg is, ruim voor die tijd zal ik maar zeggen, dan is de vraag: hoe kan nou Israël tot bekering komen door de bediening van de gemeente? En het antwoord is dat de bediening van de gemeente wordt voortgezet, beginnende in Jeruzalem, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, door deze Mozes en Elia. En of dan die twee olijfbomen of takken uit Zacharië 4 een beeld zijn van de gemeente of van de twee getuigen, dat maakt dus ineens helemaal geen verschil meer. En daar gaat het maar om. Het is een beeld van de gemeente, maar de uitloper daarvan is inderdaad straks in de toekomst die twee getuigen. Waarom op dat dubbel gaat, dat is de volgende vraag. En dan is weer het antwoord. Het antwoord is dat als je onze tegenwoordige bedeling tussen de 69ste en 70ste week van Daniël wegdenkt, en dus de 70ste week op die van Daniël op de 69ste laat aansluiten, dan moet er nog ruimte zijn in wat je overhoudt voor de vervulling van alle profetie uit het Oude Testament. Dat is ook een onderwerp in zichzelf, maar zo zit dat nou eenmaal. En in dat geval, als de gemeente er tussenuit zou vallen, wordt de positie van de gemeente ingenomen, dus door die twee getuigen. En blijft Zacharië 4 nog steeds van toepassing. En zo verder, maar dat geldt voor echt talloze, ik heb ze nooit kunnen tellen namelijk, voor talloze profetieën die een dubbele vervulling krijgen, al of niet rechtstreeks met elkaar in verband. En in dit geval is het rechtstreeks met elkaar in verband, omdat nou eenmaal alles wat op onze bedeling van toepassing is vanuit het Oude Testament op een of andere wijze ook een toepassing moet hebben wanneer men deze tegenwoordige bedeling buiten beschouwing laat. En dat is in veel profetieën, ligt dat zeer voor de hand, is zeer aantoonbaar en het verklaart waarom sommige profetieën toch tamelijk gecompliceerd zijn. Dat is vanwege de dubbele toepassing ervan en het verklaart ook waarom sommige profetieën naar onze maatstaven wat ongelukkig geformuleerd zijn. Die formulering, die woordkeus enzovoort is zodanig gekozen dat het op twee verschillende omstandigheden en soms nog meer tegelijkertijd van toepassing kan zijn. En meer kan ik daar dus nu niet over zeggen, maar dat betekent dat we nog wel een poosje vooruit kunnen. Toen maar weer. Wij komen in we waren vers 32 en zijn met slaap bezwaard. Dat is Met zo'n uitspraak kom je natuurlijk terecht in nogal wat oproepen in de diverse brieven waar staat: waakt dan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is wat met deze lui ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden wakker en ze zien het licht, namelijk de heerlijkheid van Christus. En er zijn andere profetieën die zeggen: wij behoren niet tot degene die slapen. Want wij leven niet in de nacht. De wereld is in de nacht. Hè? Maar wij leven in de dag. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En dat soort dingen meer. Kortom, er zijn vele schriftplaatsen die suggereren dat toch op zijn minst een deel ook van het christendom in de loop van de tijd in slaap zou sukkelen. Maar het was uiteraard niet de bedoeling. En als men de verheerlijkte Christus wil zien, en dus ook wil zien de overste leidsman en voleinde des geloofs enzovoorts, dan zal men moeten waken. Zal men wakker moeten zijn, zal men attent moeten zijn op het woord van God. Serieus. En zich daarop richten. En dan zal men ook in de praktijk van het leven, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, zal men inderdaad de Heer zien en zal hij zich bekend maken. En dan geldt wat Hebreeën 2 daarover zegt: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De wereld ziet hem hangend aan een kruis met een doornen kroon op het hoofd. En het beeld wat ik in gedachten heb is een Rooms-Katholieke crucifix. Het meest bekende, meest verbreide beeld of symbool van het christendom. Ten onrechte. Want wij hebben een verheerlijkte heiland. Maar als men slaapt, komt men niet verder dan een kruis en eventueel een graf. Moet ik nog meer zeggen? Als men slaapt, komt men niet veel verder dan brood en wijn als een beeld van de dood. Wat niemand verklaren kan waarom dat dan zo is. En wat bovendien ook niet in de Bijbel staat. Integendeel. Maar men mist het leven. Men mist een verheerlijkte Christus. En dus ook gemeentelijke waarheid als zodanig. Die wil ik ook nog wel even ventileren. Heel wat wij dwaalleren noemen, nou ik noem het maar zelden zo, maar heel wat, laten we zeggen, afwijkende lering, ik bedoel van de Bijbel afwijkende lering, komt voort, niet alles, maar ik denk het meeste, komt voort uit het niet onderscheiden van wat de gemeente voor één ding is. Mijn vaste uitdrukking daarvoor. Men heeft geen idee. Men kent het christendom als wereldgodsdienst en als een plaats innemend in de wereld met wereldse verantwoordelijkheid en belangen en dat soort dingen. Want we zullen toch wel belangen hebben en verantwoordelijkheid hier enzovoorts. En men mist volledig het punt. Het punt is namelijk dat wij in Christus een hemelse positie, een wandel en erfenis hebben en dat wij niet zouden zien op dingen die voorbij gaan. En dus zichtbare, namelijk vergankelijke dingen, maar wij zouden aanmerken de onzienlijke dingen die eeuwig zijn. En daaruit leven, zien op de Heer. Petrus is er een mooi voorbeeld van geweest. We zijn er net omheen gelezen, we hebben er net omheen gelezen vandaag. Hè. De man die in dat schip zat, in de te woelige baren van de Levenszee, en eruit stapte en prompt naar beneden zakte, omdat hij zag op de golven. Daar moet je ook niet naar kijken. Sommigen zeggen dat is hard. Dat zeg ik misschien. Ik zeg ook niet dat je er niet zeeziek van wordt. Maar je moet er niet naar kijken. Je moet zien op de Heer onder alle omstandigheden enzovoorts. En dan blijkt men over water te kunnen lopen. Nou goed. Dus niet slapen, maar waken. Dan ziet men zijn heerlijkheid. En die van die twee mannen die bij hem stonden, overigens. Vers 33. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus, Elders staat dat ze verdwenen in een wolk enzovoort. Dat staat hier pas in vers 34. Het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Niet wetende wat hij zeide. Wat wist hij dan niet? Wat heeft hij dan gemist? Ik bedoel, hij heeft die mensen daar gezien. En hij zegt, het is hier gezellig. En we zitten hier gezellig en we zitten hier oké. Je kunt er wat van leren en je neemt er wat van mee. Met dank aan, hoe heette die man Bos ook alweer? Willy Alfredo. Dat is achternaam altijd kwijt. Willy Alfredo voor deze hoogdravende tekst. Was de eerste rapper, ja. Lang geleden. Hij wist niet wat hij zei. Nee. Als hij geweten had wat hij zag, dan had hij dit niet gezegd. Dan had hij geweten dat dat niet ging. Want het punt is dat de gemeente, een verheerlijkte Christus, uitgebeeld in verheerlijkte gemeente, uitgebeeld in Christus en een verheerlijkte Mozes en Elia, eveneens in zo'n verheerlijkte gedaante, dat voor hen vooralsnog geen plaats is hier op aarde. Dan kom je ook niet op het idee. Dat is pas in de wederkomst van Christus uiteraard. Daar gaat toch nog heel wat aan vooraf. Eerst onze bedeling en daarom nog heel die 70ste week van Daniël, met toestanden voor Mozes en Elia overigens, enzovoort. Zie, het was totaal ongepast wat hij zei. Hij zal het achteraf ongetwijfeld begrepen hebben. Zover was het nog niet dat zij hier op aarde zouden tabernakelen. Voor degene die zegt, maar een tabernakel duidt toch op iets tijdelijks en dat slaat toch ook op ons lichaam. Dus wat is er mis met een aardse tabernakel? Moet ik u zeggen dat ook als de Heer in de toekomst op aarde zijn koninkrijk zal hebben, in de 1000 jaren, dan heet het dus heus, de tabernakel Gods is bij de mensen. En woorden van die strekking, met het woord tabernakel erin, staat op meerdere plaatsen. Dus het spreekt gewoon over wonen in deze oude wereld. Die is sowieso tijdelijk, tot de jongste dag aan toe. Maar in deze oude wereld is voorlopig geen plaats voor de Heer Jezus niet, maar voor Mozes en Elia ook niet. Die immers ook nog zouden gedood worden. En dus waren op die manier de woorden van Petrus ongepast. Hij wist niet waar het over ging. Net zoals in der tijd de Heer gelijkenissen sprak vanuit een bootje tot de mensen aan de oever. En in de verklaring wordt gezegd, zij zien wel, maar toch zien ze niet, hè? Ze begrijpen niet. En ze horen wel, maar ze verstaan niet. Omdat ze misschien wel luisterden naar de woorden, maar het hele plaatje, dat begrepen ze niet, omdat ze geleerd hadden, symboliek, dat moet je weg, want dat is gevaarlijk, of dan mag je alleen een betekenis aan hechten als de betekenis er in de Bijbel zelf aangehecht wordt, erbij staat. Maar dat is een grens die helemaal niet getrokken kan worden. Dat kan ik u demonstreren, misschien heb ik dat alles gedaan, maar dat gaat zo niet. Hè? En bovendien, het wordt de mensen kwalijk genomen dat ze zien maar niet begrijpen en dat ze horen maar niet verstaan. En niet bereid zijn te luisteren naar wat God op velerlei wijze aan ons heeft willen openbaren. Maar goed, wij kijken nu alsnog tegen dit plaatje aan en we begrijpen waar het over gaat. Wat binnen afzienbare tijd zou aanbreken, namelijk onze tegenwoordige tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen zou zijn in de hemel, maar het zou wel degelijk reëel aanwezig zijn. Dat koninkrijk waarvan in het verborgene ook gesproken is, in de brede betekenis van de term, door Mozes en Elia. Als hij dit nu zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. Of vind ik ook een aardige. Woorden van die strekking staan natuurlijk ook in Handelingen 1, waar wij zojuist al waren. Nou ja, die wolk die komt in het Oude Testament ook nog wel een paar keer voor, hoor. Maar ik haal hem er even aan uit Handelingen 1, die trouwens uit het Oude Testament dan komt. Hij verdween in de wolk en toen zeiden twee mannen in witte klederen, wier identiteit ons inmiddels dus niet ontgaan is, die zei, Jezus, deze Jezus, ik zal hem even lezen voor u, ik blijf hem mooi vinden. Die zeiden, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij zal dus zichtbaar wederkomen, en als je het je zo letterlijk mogelijk voorstelt, dus uit een wolk en op de Olijfberg. Hier verdwijnt hij zichtbaar vanaf de Olijfberg in een wolk. In de toekomst zal hij zichtbaar verschijnen vanuit een wolk en op de Olijfberg. Die heb je toch, hè? Zichtbaar. En de wolk is daarmee meteen de uitdrukking van Christus' tegenwoordige positie. Daarin is hij verdwenen, daaruit zal hij terugkomen. Toch? En aangezien hij daaruit zal terugkomen, zullen wij hem tegemoet gaan in de wolk, staat er. Om zo te zeggen. Verdwijnen dus. Die wolk dus ook in Lucas 9, want daar lazen wij deze geschiedenis nu, is dus eveneens uitbeelding van onze tijd. Elia en Mozes verdwijnen in die wolk. En de wolk staat voor geestelijke dingen in het algemeen. Dat is al zo bij de wolkolom in het Oude Testament uiteraard. Maar het is ook bijvoorbeeld zo in Hebreeën 12, vers 1, dat begint met dat wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Dat betekent gewoon dat die getuigen niet letterlijk zijn, maar geestelijk. Daarom worden ze vergeleken met één wolk. Zijn niet tastbare getuigen, zijn ze getuigen geestelijk. En dat het zo is, staat dus in het voorgaande hoofdstuk. Want daar staat bijvoorbeeld dat Abel nog steeds spreekt. Ook nadat hij gestorven is. En dat al die geloofsgetuigen die daar genoemd worden, worden geacht te spreken nadat zij gestorven zijn. Ze hebben nog steeds een boodschap voor ons. Niet letterlijk, want ze zijn niet in ons midden, maar overdrachtelijk wel. En dus heet het wolk van getuigen, want wolk staat voor geestelijke dingen. Dat komt omdat zo'n ding er wel is. Je kan hem nog net zien, maar je kan hem niet grijpen. Je weet dat het er is, maar het is ontastbaar. Je loopt er ook zo doorheen. Enzovoorts. Vandaar wolk. Nou goed. Als zij nu dit zeiden, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk gingen. Precies, want ze kwamen er niet meer uit, hè. Die twee getuigen verdwenen daarin weer. Meegenomen. En daarna staat er, ik weet niet of het hier ook staat, zagen zij Jezus alleen. Staat het hier niet bij in Lucas 9? Oh ja, vers 36, daar pas, ja. Er staat in andere plaatsen ook, als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. Elders staat, en zij zagen Jezus alleen. Want ook zonder de twee getuigen is de Heer Jezus natuurlijk gewoon de verheerlijkte Christus. En daarmee ook uitbeelding, ook helemaal alleen uitbeelding van heel de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. En Mozes en Elia fungeren voor de gelegenheid weliswaar als attributen. Dat wil zeggen als illustraties van waar het over gaat. Maar uiteindelijk kunnen ze ook wel weer gemist worden in het verhaal. Jezus alleen. En verheerlijkte Christus. En wij zouden leden zijn van zijn lichaam en deel hebben aan zijn heerlijkheid. Daartussenin staan die merkwaardige woorden, vers 35. Er geschiedde een stem uit de wolk. En daarmee vanuit de hemel. En daarmee trouwens ook eigenlijk een verborgen stem. Met andere woorden, wat nu gezegd wordt, is niet zichtbaar, niet waarneembaar voor de wereld. Namelijk, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hetgeen een uitspraak is, dus, in aansluiting op wat we al besproken hebben, een uitspraak is op voorhand over de opgewekte. Degene die opgewekt is en gemaakt is tot zoon en hoge priester en verheerlijkt gezeten is aan de rechterhand Gods. Ik bedoel inderdaad te zeggen dat deze woorden hier nog juridisch niet correct zijn. Dat wil zeggen, ze zijn nog niet actueel, maar ze zullen actueel worden in de toekomst. Het is ook altijd de vraag, wie heeft die woorden verstaan? Wie heeft het gehoord? De Heer zelf? Anderen ook? Of hebben ze alleen het geluid gehoord? Of hebben ze de woorden ook gehoord? Lees die geschiedenissen maar eens na. Dat is, zijn deze dus, ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, waarbij deze woorden klinken. En er is ook een andere gelegenheid waarbij dat gebeurt, namelijk ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. En dat vinden we ook drie keer vermeld, namelijk eerst in Matthäus 3. In Matthäus 3. Waar de Heer gedoopt wordt. En er staat in vers 16. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Oh, bent u daar nog? In overeenstemming met de uitspraken van de Heer Jezus. Dat zij niet zouden verhalen hetgeen zij gezien hadden. Totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Staat hier in Lucas enigszins anders, maar mijn citaat is eigenlijk uit Marcus. Ze mochten er pas over spreken nadat de zoon des mensen uit de dood zou zijn opgestaan. Om de eenvoudige reden dat wat zij gezien hadden, dat was een anachronisme. Dat hoorde hier op dit tijdstip niet plaats te vinden. Het was een uitbeelding van wat later door de opstanding van de Heer Jezus gerealiseerd zou worden. En hier zijn we bij de doop van de Heer Jezus en zijn opklimmen uit het water, zoals het heet in Matthäus 3, vers 16, is een beeld van zijn opstanding uit de dood, want de doop in water is een beeld van dood en opstanding. En dan staat er, hij is terstond opgeklommen uit het water en ziet de hemelen werden hem geopend voor hem, werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Wat zag hij dus? Een duif op hem komen. Als je een klein beetje symboliek kent, weet je dat de duif een beeld is van de Heilige Geest. Specifiek de duif. En dat was dus wat uitgebeeld werd. En dus kan er staan, hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Maar wat hij zag was de duif. Waarbij dus de doop, het ondergaan in het water en het opklimmen daaruit, een beeld zijn van zijn dood en opstanding. Daarna daalt de duif op hem neer. En dat is wat we aangehaald hebben uit Handelingen 2. Bij die gelegenheid ontving hij de Heilige Geest, de belofte des vaders die op hem kwam enzovoorts. Je reinste symboliek. En raad eens wat, bij diezelfde gelegenheid staat er een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat laatste, in de welke ik mijn welbehagen heb, staat er in Lucas 9 niet bij. Citaat is namelijk nog korter. Het is alleen, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik het citaat is nog korter. Ik moet zeggen, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Met een toevoeging. Deze is mijn geliefde zoon. In Matthäus, bij de doop, is de uitspraak langer. Deze is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hetgeen herhaald wordt, ik zeg het maar even, want ik kom natuurlijk nu langzamerhand in tijdnood, hetgeen herhaald wordt ook in Marcus 1, vers 11. Zelfde gebeurtenis. En in Lucas 3, vers 22. Zelfde gebeurtenis. Zodat we de uitspraak 6 keer vinden. 3 keer bij zijn doop en 3 keer bij de verheerlijking op de berg. Maar bij 2 verschillende gebeurtenissen die allebei een uitbeelding zijn van zijn opstanding en zijn verheerlijking. Dus, heb u dat? Mooi. Volgende punt is dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, of deze is mijn zoon, ontlinkt is aan het Oude Testament. Want zo leer je, zo zijn we de dag ongeveer begonnen, zo leer je dus inderdaad schrift met schrift te vergelijken. Je wordt er vanzelf op gewezen hoe dat werkt. Je komt namelijk terecht in Jesaja 42. Vers 1. Waar staat: ziet mijn knecht, zeg maar, deze is mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Het enige verschil tussen deze oorspronkelijke tekst in Jesaja 42 en de citaten daarvan in het Nieuwe Testament, het enige verschil is hierin gelegen dat wat hier de knecht heet, heet in het Nieuwe Testament de zoon. Er is een goede reden voor. De knecht zou tot zoon gesteld worden. Zoals, ik blijf nu schrift met schrift vergelijken maar even. Zoals Abraham suggereerde toen de Heer een belofte deed in Genesis 15. En Abraham had geen kinderen. En die zegt, wat moet ik daarmee met wat u mij belooft? Waarom zou u mij wat geven? Ik heb geen kinderen. En deze knecht, die zal mijn erfgenaam zijn. Hoe heette die knecht? Lazarus. In het Grieks. Eliezer. De suggestie is, die knecht zal tot zoon gesteld worden. En de Heer zegt dan, nee, maar een die uit uw lijf voortkomen zal, namelijk in Isaac zal uw zaad genoemd worden en dat soort dingen meer. Ja, historisch is het ook inderdaad zo gegaan, maar de suggestie alleen dat die dienstknecht tot zoon zou gesteld worden, is meteen illustratief voor de Heer Jezus Christus, de knecht des Heren die tot zoon zou gesteld worden. En dan zegt hij, ja, maar dat staat toch niet in Jesaja 42, zeg ik, dan moeten we nog iets verder lezen. Met aandacht. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, dat wil zeggen, de Heer Jezus kreeg zijn kracht van Gods wegen. Mijn uitverkorene, tot wat? Tot zoonschap, zuster, ja, tot eerst geboorterecht. Als een vader een zoon heeft, een uitverkorene, dan weet je, dat wordt de eerstgeborene. In de zin van, die wordt tot eerstgeborene gesteld. Hè? En verder, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gegeven. Dan had je die duif waar we net over lazen. Of je had er Handelingen 2, waar Petrus het zegt. God heeft die belofte des vaders gegeven, uitgestort op de Heer Jezus en die zorgt er verder voor. Ik heb mijn geest op hem gegeven, dat is de situatie nog steeds in onze dagen. Dat blijft toch zo hoor. Maar er staat nog wat achter, namelijk hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. En daar staat het woord zoon niet expliciet. Maar als je weet wat het betekent, zoon, en je weet bovendien wat het betekent dat iemand het recht voor de volkeren zal voortbrengen, dan begrijp je dat impliciet het woord zoon er dus toch staat. En anders vergelijk je het gewoon even met Psalm 2, waar we toch al waren, in die andere uitspraak waar het woord zoon expliciet staat, namelijk gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en het gaat verder met eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Zodat het zoonschap van de Heere Jezus Christus inhoudt zijn koningschap en het feit dus dat hij recht en gerechtigheid zal voortbrengen over de volkeren. En dat staat wel degelijk nog in ditzelfde vers. En in het citaat in het Nieuwe Testament wordt dat samengevat en wordt het korter gezegd. Dan wordt het woord knecht vervangen door zoon. Het werd gezegd namelijk tot de knecht die daar op aarde rondliep. Het is trouwens algemeen bekend in het christendom dat deze hoofdstukken over de knecht des Heren betrekking hebben op de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Dat is niet maar wat ik vind ervan of zo, dat is algemeen bekend. En tot die knecht, tot degene die kwam om Gods wil te doen op aarde, tot hem wordt gezegd, gij zijt mijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En mocht het nog niet voldoende zijn, dan wijs ik erop dat het woord geliefde, als je het terug zou vertalen naar de taal van het Oude Testament, voorbeeld van alliteratie, het Oude Testament, dan staat daar de naam van David. En dan ben je dus terecht bij de koning, de troon. Dat eeuwige koningschap voor het zaad van David enzovoorts. En daar gaat het dus ook inderdaad over. Hier in Jesaja 42, dat erbij staat dat die zaligheid naar de heidenen zou gaan enzovoort. Daar hebben we het vandaag dus niet over, maar dat staat er ook nog allemaal. Hè? Ik bedoel, je vergelijkt schrift met schrift, zo moeilijk mag het niet wezen. En je komt vanzelf tot de opbouw van bepaalde Bijbelse waarheid. Dat worden niet maar losse woorden, maar het wordt een heel blok, om zo te zeggen. Niet iets waar je alle kanten mee op kunt, maar inderdaad, het wordt een stevig fundament voor de waarheid die ons geopenbaard wordt. Terug naar Lucas 9. Deze is mijn geliefde zoon. Er staat, ik neem aan dat dat duidelijk is, hè. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De aanstelling van Christus tot zoon, eerstgeboren dus, tot hoge priester en koning, en wat het allemaal was. Maar er staat meteen achter, hoort hem. Men zal naar hem luisteren. Hoezo spreekt hij dan? En het antwoord is ja. Maar dan gaat hij weer. Niet rechtstreeks. Niet meer in elk geval. Niet rechtstreeks. Maar ik citeer maar even Hebreeën 1, vers 1. God die voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen, onze voorvaderen, gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is in het Nederlands voltooid, maar niettemin tegenwoordige tijd. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dan weet ik het niet meer, hè. Ja, voltooid tegenwoordige tijd, ja, klopt wel degelijk. Gesproken, dat is het voltooid deelwoord en dan krijg je het hulpwerkwoord heeft en dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus het is voltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, maar geen Nederlander die dat nog weet, dat wil zeggen dat het gebeurd is in het verleden, maar voltooid. Maar aangezien het voltooid tegenwoordige tijd is, betekent het ook dat het in het heden nog steeds gebeurt. En dat is een makkelijke route dan om uit te leggen welke werkwoordvormen gebruikt worden in het Grieks en wat daar de betekenis van is, want dat hoeft allemaal niet. Het is goed vertaald. God heeft gesproken wil zeggen dat hij het nog doet. Anders moet je zeggen, God had tot hen gesproken. En doet het nou niet meer. En niet dat die vertalingen altijd correct zijn, maar hier is het volkomen correct. De strekking ervan is dat hij nog steeds spreekt. Dat hij de grote profeet is, nog steeds, maar nu van een nieuw verbond. Waarom ook niet? Je kunt vaststellen dat Christus hoge priester is, maar wat doet de hoge priester dan? Behalve dan dat er staat dat hij verzoening doet voor de zonden des volks op de grote verzoendag. Wat doet hij de rest van het jaar? Waar is hij verantwoordelijk voor? En het antwoord is, hij is verantwoordelijk voor alle priesters, voor het hele priesterdom, het priesterlijke volk, de zonen van Aaron, heten ze bij gelegenheid, die geacht worden het woord van God te prediken, uit te leggen, bekend te maken, te verklaren aan de rest van het volk. Dat is de verantwoordelijkheid dus van de priesters en dus primair van de hoge priester. En dat is wat Christus in onze dagen nog steeds doet. Dat wil niet zeggen dat hij geen personeel gebruikt, maar dat fundamenteel hij het is die zorgt dat zijn woord terechtkomt waar het terecht moet komen. En die ervoor zorgt dat als een mens doet wat hij zou moeten doen, namelijk de Heere zoeken, met dank aan Handelingen 17, dan wel de waarheid, de wijsheid zoeken, met dank aan Spreuken 8, dan zorgt hij inderdaad dat hij niet verre is van een ieder van ons, weer Handelingen 17, en dus laat hij zich vinden. Hij is degene die zorgt dat dat woord bediend wordt. Niet meteen zeggen, dan blijft hij knap in gebreken, daar geloof ik niks van. Wat ik geloof is dat maar weinig mensen belang hebben bij het woord van God. Ook onder de kinderen Gods. Zij willen het liever niet horen. Maar hij is het die dat woord verzorgt, brengt. Vandaar dat in het Oude Testament staat en in Romeinen 10 wordt aangehaald hoe lieflijk zijn de voeten desgenen, oorspronkelijk, die het goede verkondigen, het evangelie. Maar als het aangehaald wordt, wordt het ineens meervoud. Dergenen die dat doen. Maar fundamenteel is het er maar één, is het namelijk de Heer zelf. Hij is de profeet en hogepriester van het nieuwe verbond. En zijn woord is nou eenmaal het woord des Heren. En hij zorgt dat het terecht komt waar het terecht moet komen. Als het woord van God een mens wijs maakt, wel nu, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van zijn voorganger begeren, staat nergens. Hè? Maar dat hij die van God begeren, die ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En hoe hij dat doet, heeft hij ook gezegd. Langs de middellijke weg. Dat wil zeggen, hij heeft daar personeel voor. En God heeft gegeven aan de gemeente, sommigen tot wat het allemaal was, daar ga ik maar liever niet verder op in nu. Maar het gaat om het beginsel dat het de Heer zelf is die dat woord bedient. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het lijkt naar lijkt er menselijke wijze op dat het toeval is dat een mens met het evangelie in aanraking komt, maar dat is niet zo. De Heer zorgt daarvoor. Althans voor degene die oprecht zijn en de waarheid zoeken. Dat het in het voorbijgaan ook terechtkomt dan bij gelegenheid bij degene die helemaal niet zoeken. Dat is ook zo, maar in het algemeen valt het daar niet in goede aarde. Ik heb het nu over Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. Maar die zaaier is de Heer. Per slot, in het Oude Testament wordt aangekondigd, aan Mozes wordt aangekondigd, de komst van een profeet als Mozes. En er staat bij dat als men die profeet geen gehoor geeft, zal men uitgeroeid worden. En wie die profeet is, dat weten wij. Hebben we geleerd van die vrouw uit Samaria. Uit Johannes hoofdstuk 4. En dat is dus ook de verantwoordelijkheid die wij hebben. Wij zouden zien op Jezus. Wij zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat niet alleen. Wij zouden naar hem horen. En nog een keer. Hebreeën, de brief van de Hebreeën zegt, wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat heet Exodus, uitgang. Maar aan de andere kant, wij zouden ingaan in het heiligdom. Wij zouden naderen tot de troon der genade, tot de troon van deze hoge priester in de hemel zelf, om wat te doen. Wel, zegt Salomo, om te horen uiteraard. Zij het liever nabij om te horen. In plaats van om de Heer wat te geven wat hij toch niet nodig heeft. Wat hij niet nodig heeft, zei ik. Duidelijk genoeg. Hè? Wat zei de Heer ook weer over die troon der genade, de ark des verbonds met het verzoendeksel erop. Want dat is wat het is, hè? In de beelden. Hij zei van tussen de cherubim, vanaf het verzoendeksel, zal ik spreken. En als het Nieuwe Testament ons oproept om tot die ark des verbonds te naderen, namelijk tot die troon der genade, dan is het om daar te horen naar het woord van God. En dan zegt u, maar ik dacht dat er staat, we zouden tot hem naderen om daar genade, barmhartigheid en hoop te bekwame tijd te ontvangen. Weet u wat ik dan weer zeg? Zeg ik wat anders? Genade, barmhartigheid en hoop wordt ons deel in dat woord. God geeft geen zegeningen buiten zijn woord om. Het leven is in dat woord. En waar wij het woord ontvangen, ontvangen wij het leven. En als ik stop, praat Petrus verder en zegt, en hij geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wat God doet, doet hij enkel en alleen en uitsluitend en exclusief door zijn woord. Daarom zal men ernaar luisteren. Of het ons uitkomt of niet. En zien op de Heer, zonder naar hem te luisteren, heeft geen enkele zin. Maar de Heer zien heeft alleen zin als men tegelijkertijd niet alleen de ogen, maar ook de oren open heeft. Bij wijze van, u ziet hoe makkelijk je van letterlijke taal naar beeldspraak overgaat, en dus naar symboliek. Men zou niet alleen de ogen open hebben, maar men zou de oren open hebben. Dit is mijn zoon. Hoort naar hem. Want wie niet naar hem hoort, zal uitgeroeid worden. En ook wij, broeders en zusters, kunnen het ons niet permitteren om dat woord naast ons neer te leggen. Te zeggen, nou ja, ik zie het later wel. Of nou ja, dat weten wij niet. Of dat kunnen wij niet weten. Of daar is zoveel misverstand over. Of iets dergelijks. Dit kunnen wij ons niet permitteren. Wij zouden eerlijk zijn en de consequenties trekken ook uit dit beeld dat we vandaag besproken hebben. Zijn we de Heer gevolgd? Zijn we met hem meegegaan de berg op? Of zijn we hier beneden, daar ben ik niet aan toegekomen, dat was mijn bedoeling ook niet hoor. Maar of zijn we hier beneden bezig met geestdrijverij? Vechten tegen de tegenstander. Dat gaat niet lukken. Maar als we de Heer gevolgd zijn en wij doen wat Hebreeën zegt, wij zijn, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wel nu, dan zouden we naar hem luisteren en ons door hem laten onderwijzen. Opdat die plaatjes waar we in de Bijbelse geschiedenis tegenaan kijken, voor ons tot leven zouden komen. En omdat we zouden begrijpen wat wij zien en wat wij tegenkomen enzovoorts. Wat verborgen is voor de wereld, en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling, dat het verborgen blijft voor de wereld, maar God heeft het ons geopenbaard. Wil het ons openbaren door zijn geest. En Paulus zegt ons, Paulus en Silas, God heeft, en Timotheus, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En zo is het maar net. Want wat de Heer zou doen in onze levens is niet ons bewaren voor de woedende baren van de levenszee, om dat cliché nog maar een keer aan te halen, maar hij zou ons leiden in heel de waarheid en ons via die route leiden naar onze zoonstelling. Als wij aanspraak willen maken op heerlijkheid, omdat de Heer beloofd heeft, wel nu, dan zullen we moeten leren verantwoordelijkheid te dragen. En de eerste verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods dragen, is simpelweg om te geloven wat God ons zegt. in zijn woord. Daar begint het mee. Het begint niet met praktisch werk, het begint met aanvaarden wat God ons zegt. Zie? En wij zouden zijn stem volgen, wil in de eerste plaats zeggen, niet doen wat hij ons opdraagt, maar het wil in de eerste plaats zeggen, geloven wat hij ons openbaart, want wij zouden primair veranderd worden, niet aan de buitenkant in ons gedrag, maar wij zouden veranderd worden in ons gemoed. En waar dat gebeurt, maak ik me overigens over de buitenkant verder geen zorgen. Maar we moeten gevoed worden met dat woord. En dus, deze is mijn geliefde zoon. Op die grond koning, hoge priester, eerstgeborene. En naar hem zouden wij luisteren, omdat hij de enige is door wie God nog spreekt. We zullen hem danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat u nog steeds uw woord tot ons zendt. En dat dat woord van Christus, dan wel die gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, nog steeds tot ons komen. En dat ook wij vandaag ons daarvoor open mochten stellen. Ons daarin mochten verdiepen. Uw woord mochten openen en schrift met schrift mochten vergelijken. En daardoor onze blik richten op onze heiland, die hier beneden op aarde weliswaar niet letterlijk te zien is, maar die wij zien wanneer wij onze geestelijke ogen opheffen tot u. Wij danken u dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat wij mogen weten dat waar wij navolgers van Christus zijn, ook wij eenmaal die heerlijkheid met hem zullen delen. Niet omdat wij dat vragen of bedacht hebben, maar omdat u het belooft in uw woord, zwart op wit. Wij willen u dan dank zeggen ook voor deze dag waarin we bij elkaar mochten zijn en deze dingen mochten beleven en doen. En willen u vragen, Vader, dat waar het ons wellicht aan wijsheid ontbreekt, dat u doet wat u beloofd hebt, namelijk ons leiden in heel de waarheid, opdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding. Opdat we zouden leren wat het is om vreemdeling en bijwoner te zijn in een duistere wereld enerzijds, maar anderzijds wat het is om als kind van God en dus als erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus te mogen wandelen in uw goede en welbehagelijke wil. Wij danken u dan ook dat u dat woord aan ons bedient, opdat wij niet in onwetendheid zouden zijn hier en zonder hoop, maar opdat wij kennis zouden hebben van u, van de kracht van de opstanding van Christus, en zouden leven in die levende en zalige hoop, namelijk de verschijning, alsnog, in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.